Hey, hallo, daar ben ik weer. Voordat ik zo aan de nieuwe aflevering begin, wil ik je graag even ergens op attenderen. Ook bij deze aflevering van de podcast heb ik een speciaal mini-magazine gemaakt. Je kunt het doorbladeren terwijl je naar de podcast luistert, maar het natuurlijk ook na afloop op je gemak lezen. Het is te vinden via de website fantastischefilmlocaties.nl. En dan nu de nieuwe aflevering. Niet iedereen is zo gek als ik. Maar tegenwoordig nemen steeds meer mensen het bezoeken van filmlocaties op in hun vakantieplannen. Dat weten we omdat het serieus wordt bestudeerd en onderzocht. Er is één filmreeks die voor dit alles min of meer de basis heeft gelegd. Een serie films over een held die we kennen onder zijn codenaam 007. Een held die ook wereldberoemd werd door de muziek waar je maar een heel klein beetje van hoeft te horen om het al te herkennen. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Of je deze keer weer iets gaat horen dat je nog niet wist, dat hangt er een beetje vanaf hoe grote fan je bent. Want als er één filmserie is met fanatieke fans die echt heel veel weten en heel veel verzamelen, dan is het wel die over 's werelds beroemdste geheimagent. Toch ga ik mijn best doen om je verrassende dingen te vertellen. Over de film in deze aflevering, over de mensen die hem maakten en natuurlijk over de locaties waar die werd opgenomen. Ook ga ik je met mijn persoonlijke verhalen weer uitleggen waarom ik het zo leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering gaan we naar de Bahama's, naar Engeland, naar Tsjechië en naar Italië voor de 21ste James Bond film, Casino Royale. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik je zeg dat James Bond de basis heeft gelegd voor wat we vandaag de dag als filmtoerisme en setjetting kennen. Kijk, Harry Potter en The Lord of the Rings hebben die vorm van toerisme ook enorm gestimuleerd om klassiekers als The Sound of Music of Roman Holiday en die film over die grote witte haai maar niet te vergeten. Maar Bond is denk ik toch wel echt een hele belangrijke gangmaker geweest. Vraag mensen maar eens waar ze James Bond mee associëren. Dan beginnen ze zonder enige twijfel over bad guys die de wereld willen veroveren, over Bond girls en cocktails, over mooie auto's en geweldige gadgets, maar ook over prachtige locaties, verspreid over de hele wereld. Kortom, over James Bond is meer dan genoeg te vertellen. En dat is gelijk ook een beetje het probleem waar ik mee te maken heb. Over elke Bondfilm kun je boeken blijven schrijven en podcasts blijven maken. De honger van de echte fans is niet te stillen. Ik zeg het dus maar even van tevoren. Ik moet wel keuzes maken over waar ik wel en niet op besluit in te gaan. Maar laat me maar eens gewoon even beginnen, bij het begin. De verhaallijn. James Bond heeft in Casino Royale net zijn status als geheimagent gekregen als hij op het spoor komt van een terroristenfinancier. Deze Le Chiffre organiseert een pokertoernooi in Montenegro om verloren geld terug te winnen. Bond mag van zijn baas M meedoen aan het toernooi om de organisatie achter Le Chiffre in beeld te krijgen. 007 wordt daarbij wel op de vingers gekeken door Vesper Lind, een dame die het geld moet beheren. De strijd aan de pokertafel leidt uiteindelijk naar Italië, waar duidelijk wordt dat het avontuur van deze James Bond pas is begonnen. Casino Royale kent een hele interessante opening. Het is namelijk de eerste Bondfilm die niet begint met de zogenaamde gun barrel. Je weet wel, die bewegende witte stippen die veranderen in de loop van een geweer, waarin je daarna een schietende James Bond ziet staan. Een begin dat trouwens werd bedacht door Maurice Binder, de man die de openingstitels vormgaf van de eerste 14 Bondfilms. Casino Royale begint ook in zwart-wit, met de dood van twee mannen. En hun dood zorgt ervoor dat James Bond zichzelf voortaan 007 mag noemen. License to Kill. De conclusie die we uit deze opening mogen trekken is dat we zijn teruggegaan in de tijd. En dat we na Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton en Pierce Brosnan net zijn voorgesteld aan een nieuwe, jonge James Bond. Die openingsscène werd trouwens gefilmd in Praag. Dat gebeurde grotendeels in het moderne kantoorgebouw dat sinds 2003 bekend staat onder de naam Danube House. Voordat je er nou zelf ooit naartoe wandelt als je in Praag bent, ze zijn niet zo blij met ongenode gasten in het gebouw. En ze vinden het al helemaal niet leuk als je foto's probeert te maken in de lobby. Maar goed, na de opening, de titelsequentie en de Bondsong gaat Casino Royale dan echt van start. Maar ik ga misschien iets te snel. Want de titelsequentie en de Bondsong zijn ook zo onlosmakelijk verbonden met de wereld van James Bond, dat ik daar denk ik toch even bij stil moet blijven staan. De kenmerkende titelsequentie van Casino Royale, die met die prachtige animaties, werd ontworpen door Daniel Kleinman. Hij is de man die die geweldige opening van de James Bond films maakt sinds 1995, sinds GoldenEye. Alleen bij Quantum of Solace zul je zijn naam niet tegenkomen. Die titelsequenties van Kleinman zijn echt pareltjes. Ik zet bij de show notes een link naar YouTube waar je alle sequenties achter elkaar kunt zien. En dan de Bondsongs. Dat is een traditie die teruggaat naar de tweede Bondfilm, From Russia with Love. Bij bijna elke Bondfilm leidde het tot een muzieknummer dat dezelfde titel heeft als de film. En dan hoor ik je zeggen, nee hoor, niet bij The Spy Who Loved Me en bij Octopussy. Maar daarom zei ik ook bij bijna alle Bondfilms. Nobody Does It Better van Carly Simon was de song bij The Spy Who Loved Me trouwens. En All Time High van Rita Coolidge was de song bij Octopussy. En in het geval van Casino Royale leidde het allemaal tot het nummer You Know My Name. Gezongen en geschreven door Chris Cornell, die ervoor samenwerkte met componist Dave Arnold. We zitten er alweer lekker in, hè? Nou, dan hebben we dus nog die ongelooflijk spectaculaire achtervolging nog voor de boeg, hè? Het is de scène in Casino Royale waarin James Bond achter de terrorist Molacca aangaat, die vrij goed is in het zogenaamde free climbing. Het segment werd in het script geschreven omdat de producenten een rauwe, fysieke James Bond wilden neerzetten. Om ons als kijker direct duidelijk te maken dat deze agent geen gadgets nodig heeft om zijn tegenstander uit te schakelen. De hele scène op de bouwplaats waar Bond en Molacca achter elkaar aanzitten werd gefilmd aan de zuidkant van het eiland New Providence op de Bahama's. Het hele stuk film werd gedraaid op het terrein van een vervallen hotel waar de James Bond crew in 1976 nog had gezeten voor de opname van The Spy Who Loved Me. De rol van de terrorist in de opening van Casino Royale werd gespeeld door Sebastian Foucan. Hij is een free climber die in 2003 was opgevallen in de documentaire Jump London. Maar in zijn filmprogramma De Kijk van Koolhoven vertelde Martin Koolhoven dat de film Yamakasi uit 2001 wel eens de inspiratiebron kan zijn geweest voor die werkelijk geweldige ren- en springscène in Casino Royale. Het segment eindigt in ieder geval bij wat zogenaamd de ambassade van Nambutu op Madagaskar is. Dat is de vrijheid die filmmakers gelukkig hebben, want er bestaat helemaal geen Nambutu. Er werd gefilmd op het terrein van wat ooit het Buena Vista Hotel en Restaurant was, vlak bij de hoofdstad Nassau op de Bahama's. Tegenwoordig maken ze er op die plek rum in de John Watlin's Rum Distillery. Ik zou willen dat het anders was, maar jammer genoeg kan ik je dit allemaal niet uit eigen ervaring vertellen. Ik ben hier afgegaan op het verhaal van twee enthousiaste makers van de website Hunting Bond. Zij reizen de wereld rond op zoek naar filmlocaties van James Bond. Ja, ik zeg het er maar even bij. Er werden trouwens nog meer scènes gefilmd op de Bahama's. Je kunt je wellicht nog herinneren dat Bond in de film naar de tropische eilandengroep gaat om in contact te komen met ene Alex Dimitrios. Nou, Bond heeft zo zijn eigen manieren om aan informatie te komen.
Welcome to the Ocean Club, sir. Checking in?
Yes, but it's a spur of the moment thing and I haven't got a reservation.
Okay. We have an ocean view villa.
Perfect. Now, could you do me a favor? I was here for dinner last night and I parked my car next to a very beautiful 1964 Aston Martin. And I'm ashamed to say I nicked the door. You wouldn't happen to know.
Mr. Dimitrios.
Right.
If he hasn't noticed, I'm not sure I'd mention it. Isn't the time to take bad news well.
But if I felt compelled to find him?
He has a house just up the beach.
Thank you.
Dat huis aan het strand in de film van die Alex Dimitrios, dat staat bekend als de Albany House. Tegenwoordig maakt het onderdeel uit van een nogal dure buurt aan de zuidkant van het eiland New Providence. Albany House zelf is volgens mij niet te huur, maar de appartementen en de villa's in de buurt wel. Maar ik hoef je waarschijnlijk niet uit te leggen dat dat niet heel erg goedkoop is. Het is in ieder geval bij het mooie Albany House dat we James Bond met zijn opvallende blauwe zwembroek uit de zee zien komen en hij blikken kruist met Solange, de mooie vriendin van Dimitrios. Het contact met Bond komt haar overigens nog duur te staan. De film doet suggereren dat die scènes bij dat strandhuis zijn gefilmd in de buurt van The Ocean Club, het luxe resort waar Bond net is ingecheckt. Maar de echte Ocean Club, waar het gefilmd, ligt niet aan de zuidkant van het eiland, maar aan de noordkant. Het hoort bij de Four Seasons Group. Dus als je er pakweg $1200 per nacht voor over hebt, kun je er een nachtje doorbrengen. Je kunt dan, naast de entree uit de film, ook de ruimte zien waar Bond tijdens een potje poker de felbegeerde Aston Martin van Dimitrios wint. Over de totstandkoming van Casino Royale zijn heel veel verhalen te vertellen. En zoals gezegd, kan ik je niet alles vertellen, want er is eenvoudigweg te veel. Maar ik denk dat het wel goed is om je weer even bij iemand te introduceren zonder wie James Bond er überhaupt niet zou zijn geweest. En dat is Ian Fleming. Hij mag natuurlijk in deze podcast niet onvermeld blijven. Fleming is de geestelijk vader van 's werelds meest geliefde geheimagent. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij zelf voor de Britse geheime dienst. Dat deed hij bij de Naval Intelligence Division. En daar was hij onder meer betrokken bij Operation GoldenEye. Toen hij na de oorlog op Jamaica aan zijn schrijverscarrière begon, vernoemde hij zijn huis daar naar die operatie. Het huis maakt tegenwoordig deel uit van een resort op Jamaica waar je ook kunt verblijven. Het is eigendom van Chris Blackwell, oprichter van het heel beroemde platenlabel Island Records, het label van muziek van onder meer Bob Marley en U2. Ik zou zo ontzettend graag een keer naar Jamaica gaan en dan een bezoek brengen aan GoldenEye, maar ik draaf een beetje door. Laat me teruggaan naar Ian Fleming. Fleming schreef op Jamaica 12 boeken en 2 verhalenbundels over James Bond. En het eerste boek dat hij in 1952 schreef was, je raadt het misschien al, Casino Royale. Het boek werd direct een succes. En 2 jaar later was het al een show op de Amerikaanse televisie met acteur Barry Nelson als James Bond. Maar ik vind het verhaal daarna eigenlijk veel interessanter. Kijk, toen de filmproducenten Albert Cubby Broccoli en Harry Saltzman begin jaren 60 films wilden gaan maken over James Bond, kochten zij via hun productiebedrijf Ian Productions de filmrechten van alle James Bond boeken. Behalve van Casino Royale. Ian Fleming had de filmrechten daarvan al in 1954 verkocht aan producent Gregory Ratoff voor slechts $6.000. Na Ratoffs overlijden kwamen die rechten terecht bij producent Charles Feldman. Die Feldman probeerde nog een samenwerking op te zetten met Broccoli en Saltzman, maar het drietal kwam er niet uit. Feldman besloot daarop zelf maar iets te gaan doen met de filmrechten. En dat leidde uiteindelijk in 1967 tot de film Casino Royale, waarvoor Feldman als producent samenwerkte met Columbia Pictures. In die versie van Casino Royale, een spionnenparodie, speelden onder meer David Niven en Peter Sellers. Maar nu fast forward naar 1999. Sony, inmiddels eigenaar van filmstudio Columbia Pictures, en MGM Eon Productions kwamen na een lange ruzie over filmrechten tot een vrij bijzondere deal. MGM gaf de rechten op die het had op Spider-Man, zodat Sony daar films over kon maken. En in ruil daarvoor liet Sony het idee vallen om zelf een Bondfilm te maken. Daardoor konden MGM en Eon Productions de officiële James Bond films blijven produceren, waaronder een nieuwe titel, Casino Royale. Ik pak de draad straks weer op hoe Casino Royale zich als productie verder ontwikkelde, maar eerst wil ik graag nog even wat filmlocaties benoemen die anders tussen wal en schip vallen. Als je Casino Royale hebt gezien, dan weet je dat er een scène in zit bij een luchthaven, waarbij terroristen een vliegtuig willen opblazen. In die nagelbijtend spannende scène weet James Bond dat natuurlijk te voorkomen. De film vertelt ons dat die gebeurtenis plaatsvindt op Miami International Airport. Maar de scène werd in werkelijkheid gefilmd op Dunsfold Aerodrome in Engeland. Dat voormalige vliegveld was lange tijd de thuisbasis van de populaire televisieserie Top Gear. En nu ik het toch over spectaculaire scènes heb, een andere scène die in Engeland werd gedraaid is de crash met de Aston Martin. Na het pokertoernooi, spoiler, ziet Bond hoe Vesper Lind wordt ontvoerd. Hij springt in zijn Aston Martin en zet de achtervolging in. En als hij Vesper Lind op enig moment op de weg ziet liggen, moet hij een ruk aan zijn stuur geven om haar niet te raken. De Aston Martin maakt daarna een ongelofelijke koprol. Die stunt werd gefilmd op het testcircuit van Millbrook Proving Ground, 2 uur ten noorden van Londen. En dat was niet bepaald eenvoudig. De scène werd gedraaid door second unit director Alexander Witt, omdat regisseur Martin Campbell ergens anders bezig was met de film. Het plan was eigenlijk vrij simpel. De Aston Martin moest spectaculair over de kop gaan. En daarvoor bouwde het stuntteam een subtiele helling. Maar hoe hard stuntcoureur Adam Curley ook reed, de auto bleef eigenlijk gewoon overeind. Alsof die niet mee wilde werken. Besloten werd een stikstofkanon in de auto te bouwen. Dat moest voldoende zijn om de auto zeker 3 keer over de kop te laten gaan. De Aston Martin maakte het rondje om zijn as uiteindelijk 7 keer. Waarmee de Bondcrew gelijk een plek veroverde in het Guinness Book of Records. Het ging wel ten koste van in totaal 3 kostbare Aston Martins. Maar ach, het is James Bond, toch? Bij de show notes heb ik een link naar een website gezet waar foto's staan hoe één van de auto's er na afloop aan toe was. De productie van Casino Royale begon eigenlijk al in maart 2004, toen de scenario-schrijvers Neil Purvis en Robert Wade aan de slag gingen. Het tweetal had daarvoor ook al het script geschreven van de Bondfilms The World Is Not Enough en Die Another Day. Het was, althans volgens de verhalen, regisseur Martin Campbell die schrijver en regisseur Paul Haggis erbij haalde om het opgeleverde script wat op te poetsen en het einde te herschrijven. Haggis zei daarover in een interview: "We're trying to do for Bond what Batman Begins did for Batman." Ik weet niet of dat ook het moment is geweest dat besloten werd om niet door te gaan met Pierce Brosnan als James Bond. Het feit is in ieder geval wel dat Purvis en Wade hun verhaal hadden geschreven met Pierce Brosnan nog steeds in gedachten als 007. Maar er speelde nog wat anders. Er waren lange tijd serieuze plannen om een James Bond spin-off te maken. Actrice Halle Berry, die in Die Another Day de rol van NSA-agent Jinx speelde, zou volgens die plannen haar eigen spionagefilm gaan krijgen. En die film zou eerder verschijnen dan de nieuwe Bondfilm. Maar in 2003 werd de stekker uit dat plan getrokken. Het Bond-universum kreeg een hele andere wending. Zeker toen duidelijk werd dat Bond in een wereld na 9/11 een stuk serieuzer moest worden en dat het tijd werd voor een nieuwe acteur. Nou moet je weten dat Pierce Brosnan al was toegezegd dat hij voor een vijfde keer Bond zou mogen spelen. Toen hij midden in de opname zat van de film After the Sunset, hoorde Brosnan van zijn agent dat de onderhandelingen over de Bondfilm waren geklapt. Brosnan belde daarop met producenten Barbara Broccoli en Michael Wilson. En toen gebeurde het volgende. En ik citeer hier even uit een interview dat Pierce Brosnan in 2015 gaf aan The Guardian. "Barbara and Michael were on the line. We're so sorry. She was crying. Michael was stoic and he said, 'You were a great James Bond. Thank you very much.' And I said, 'Thank you very much. Goodbye.' And that was it. I was utterly shocked." Aldus Pierce Brosnan. En toen barstte de strijd los om de opvolging. Want wie zou dan die nieuwe James Bond worden? Er werden, schrik niet, 200 acteurs overwogen om de rol van Bond te gaan spelen. En dat zijn iets te veel namen om hierop te sommen. Maar acteurs die onder meer werden genoemd waren Hugh Jackman, Christian Bale, Henry Cavill en Carl Urban. Tijdens een persconferentie op 14 oktober 2005 werd echter aangekondigd dat Daniel Craig de nieuwe James Bond zou worden. En direct daarna brak er een storm aan protest los. Fans en critici hadden grote twijfels of Craig wel de charismatische, aantrekkelijke acteur was die nodig was voor de filmserie. Het leidde zelfs tot een internetcampagne: DanielCraigIsNotBond.com. Maar we kunnen achteraf, vind ik althans, wel stellen dat alle kritiek volledig ten onrechte was. De keuze van de Bond Girl was ook geen eenvoudige. Angelina Jolie en Charlize Theron waren topkandidaten die voor de rol van Vesper Lind werden overwogen. En dat gold ook voor Audrey Tautou en Rachel McAdams. De twee actrices die na allerlei gesprekken en audities overbleven waren Olivia Wilde en Eva Green. En in februari 2006 werd bekend dat Eva Green de rol van Vesper Lind zou gaan spelen. Ik vertelde eerder al dat de Tsjechische hoofdstad Praag werd gebruikt voor de openingsscène van Casino Royale. En daar bleef het niet bij. De Barrandov Studios in Praag werden voor allerlei interieuropnamen gebruikt, maar er werd ook nog op andere plekken in de stad gedraaid. Praag werd bijvoorbeeld ook gebruikt voor de scène dat Bond achter Dimitrios aangaat en de tentoonstelling Bodyworks bezoekt. Je denkt dat Bond in Miami is, maar het werd gefilmd in Praag, op de stoep van het ministerie van Transport. Een nog veel mooier stukje Praag is te zien in de scène dat Bonds baas M, gespeeld door de geweldige Judi Dench, de stoom uit haar oren heeft komen.
Who the hell do they think they are? I report to the Prime Minister and even he's smart enough not to ask me what we do. Have you ever seen such a bunch of self-righteous, arse-covering prigs? They don't care what we do, they care what we get photographed doing. And how the hell could Bond be so stupid? I give him 00 status and he celebrates by shooting up an embassy. Is the man deranged? And where the hell is he? In the old days, if an agent did something that embarrassing, he'd have the good sense to defect. Christ, I miss the Cold War.
Mooi, hè? M loopt samen met haar medewerker Villiers door het House of Parliament in Londen. Althans, dat denk je. In werkelijkheid liepen ze door de Philosophical Hall in de Strahov Monastery in Praag. De bibliotheek zit maar heel kort in de film, maar jongens, wat is dat een fantastische locatie. De hal werd gebouwd tussen 1782 en 1797. En naast prachtige fresco's op het plafond en notenhouten boekenkasten zijn er 50.000 boeken in de ruimte te vinden. Het punt is wel dat je de ruimte zelf niet in mag. Je mag er alleen vanaf de opengeslagen deuren naar kijken. Maar zelfs dan, geloof me, maakt de zaal een verpletterende indruk. Een andere prachtige plek in Praag, die werd gebruikt voor Casino Royale, is het Nationale Museum. Ik heb er al eerder over verteld in de aflevering over de eerste Mission Impossible film. De foyer van het museum is in de Bondfilm de binnenkant van het hotel in Venetië, waar Bond en Vesper Lind tijd doorbrengen. En het is echt heel bijzonder om te zien hoe editor Stuart Baird in Casino Royale de locaties in Praag en Venetië aan elkaar heeft gesmeed. En dat is vooral grappig om te zien als je beide locaties zelf hebt bezocht en je dan de scène terugziet, want dan spring je echt van Praag naar Venetië. Ik kan iedereen het Nationale Museum in Praag overigens van harte aanbevelen. Het meer dan 200 jaar oude museum heeft een prachtige natuurhistorische collectie waar je echt even de tijd voor moet nemen. En vergeet bij een bezoek vooral ook niet naar de koepel van het museum te gaan. Die krijg je in Casino Royale weliswaar helemaal niet te zien, maar je hebt er wel een werkelijk geweldig uitzicht over Praag. Een uitzicht dat je zeker niet wil missen. De opname van Casino Royale begonnen op 3 januari 2006 in Praag. Daarna verhuisde de filmploeg naar de Bahama's voor de stukken van de film waar ik je al eerder over vertelde. De Bond-producenten hadden ook hun oog laten vallen op Zuid-Afrika. Maar volgens producent Michael Wilson konden de gewenste filmlocaties daar niet op tijd worden veiliggesteld. Na de opname op de Bahama's keerde het productieteam in april 2006 terug in Tsjechië. Dat was voor de opname bij het hotel waarin de film het pokertoernooi plaatsvindt. Dat was dus niet in Montenegro, zoals de film wel doet voorstellen. Als je die filmlocaties daar nou zelf wilt bezoeken, dan moet je naar Karlovy Vary in Tsjechië. Ook wel bekend onder de Duitse naam Karlsbad. Het is een stad op zeg maar 3 kwartier rijden van de Duits-Tsjechische grens. In de 18e en 19e eeuw groeide die stad uit tot een kuuroord dat enorm populair was bij de Europese adel en bij beroemdheden als Goethe en Beethoven. En die geschiedenis is zeker nog terug te zien in de stad. In december 2023 gingen wij speciaal naar Karlovy Vary voor de filmlocaties van Casino Royale. Het was onderdeel van een filmreis die we maakten naar Praag en Wenen. En het lag gewoon heel mooi op de route. De opname van Casino Royale vonden plaats in en bij het Pub Hotel. Daarnaast werd er gefilmd in wat het Kaiserbad Spa of ook wel Imperial Spa wordt genoemd. Echt vlakbij het Pub Hotel. Het pokertoernooi speelt zich af in dat statige gebouw. Alhoewel er ook van een Tsjechische filmstudio gebruik werd gemaakt. De Spa is een prachtig pand dat aan het einde van de 19e eeuw werd gebouwd door de Weense architecten Fellner en Helmer. In de film loopt James Bond er doorheen op weg naar de pokerzaal. En hij zegt er iets aan de bar, wat we niet echt verwachten.
Vodka martini.
Chicken and stir.
Do I look like I give a damn?
Toen ik in de winter van 2023 door diezelfde geweldige ruimte wilde wandelen, had ik een beetje pech. Kaiserbad Spa was net op dat moment gesloten voor een enorm grote renovatie. Inmiddels is het gebouw trouwens wel weer open en je kunt er allerlei rondleidingen volgen en optredens bijwonen. Meer geluk had ik toen we een hotelkamer zochten in het Pubhotel en bij de marketingafdeling vroegen om een rondleiding. En dat was weer zo ontzettend leuk. Het Pubhotel is de plek waar James Bond en Vesper Lind aankomen, waar ze elkaar nog wat vliegen afvangen in de foyer en dan in de lift stappen. En die lift, die werd echt gebruikt voor de opname. Het Pubhotel is ook de plek waar je James Bond op de parkeerplaats naar zijn Aston Martin ziet rennen als zijn grote pokertegenstander hem wil uitschakelen. En het restaurant van het hotel werd ook gebruikt. En wel voor de dinerscène. Als Bond en Vesper na het toernooi er als enige wat eten en op een goede afloop denken te kunnen toasten. Elke Bond-liefhebber, elke filmliefhebber die Carlo Vivari bezoekt, moet eigenlijk een tafeltje reserveren voor een diner bij dat restaurant. Het is zo onmiskenbaar nog steeds de filmlocatie van Casino Royale. En wij hadden bovendien de mazzel dat we de tafel kregen toegewezen in de hoek waar ook Bond en Vesper zaten. En het zal je denk ik niet verrassen dat er op de cocktailkaart een speciale martini staat.
You know, I think I'll call that a Vesper.
Because of the bitter aftertaste.
No. Because once you've tasted it, that's all you want to drink.
En het zal je ook niet verrassen dat we die cocktail bestelden om te toosten op ons fantastische bezoek aan Carlo Vivari. Ik onderbreek de podcast hier even voor een inmiddels denk ik bekende boodschap. Fantastische filmlocaties heeft een samenwerking met Pathé Thuis. Pathé Thuis heeft meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kunt kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Ga gewoon naar de website pathéthuis.nl. En als je nou kans wil maken om gratis naar een film te kijken bij Pathé Thuis, dan moet je nu even opletten. Het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op de volgende vraag. Noem één van de andere Bondfilms waarin Daniel Craig de hoofdrol speelde. Niet al te moeilijk lijkt me. Stuur het antwoord op naar mailadres info@fantastischefilmlocaties.nl. En onder alle goede inzendingen verloot ik een paar Pathé Thuisvouchers. En dan is het tijd om naar Italië te gaan. Venetië is de plek die James Bond en Vesper bezoeken als ze het casino-avontuur hebben overleefd. En het is ook de plek waar James Bond besluit om zijn geheim agentcarrière alweer op te geven voor Vesper. Daarna zien we ze met het zeiljacht door Venetië varen. En wordt daar maar eens niet romantisch van. Je hoorde een fragment van de geweldige score die componist David Arnold maakte voor Casino Royale. Arnold schreef voor in totaal 5 Bondfilms de filmmuziek. Maar de meester van de muziek achter James Bond is natuurlijk John Barry. Hij schreef de scores van 11 Bondfilms. En Barry's naam moet gewoon genoemd worden als je je ook maar even in de wereld van 007 begeeft. Maar terug naar Venetië. Dat tochtje met die 16 meter tellende zeilboot door het Grand Canal was nog best een uitdaging hoor. De mast van het jacht, met de prachtige naam Spirit, moest verschillende keren worden verwijderd omdat de boot anders niet onder de bruggen door kon. Je zou het misschien niet denken als je alle vaartuigen in het grote kanaal in Venetië ziet, maar Casino Royale was de reden dat er voor het eerst in 300 jaar weer een zeiljacht door het Grand Canal vaarde. Ik moet je zeggen, Je ervaart Venetië echt anders vanaf het water. En je kunt natuurlijk de waterbus nemen en hopen dat die andere toeristen je niet overboord drukken. Maar je kunt ook een duurder alternatief kiezen. En dan bedoel ik niet zo'n traditionele gondel, maar een watertaxi. En dan vraag je aan de kapitein gewoon even of hij net even wat langzamer wil varen, zodat jij hier en daar wat mooie gebouwen en natuurlijk filmlocaties kunt spotten. Zo'n watertaxi is natuurlijk, laten we toegeven, gewoon schandalig duur. Maar het is wel echt een geweldige ervaring. De waterbus hebben we trouwens ook nog wel gepakt hoor, maar daarover zo meer. Eerst moet ik het toch nog even hebben over de connectie tussen Casino Royale en die andere beroemde film, Don't Look Now. Want in de James Bond film zit namelijk heel subtiel een eerbetoon aan die beroemde film uit de jaren 70. Ik vertelde daarover ook al in de aflevering die louter over Venetië gaat. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of jij die ook hebt beluisterd of dat je dat nog kunt herinneren. In de scène waarin James Bond ontdekt dat Vesper hem heeft belazerd, zien we hem achter haar aangaan. Hij achtervolgt haar dan bij het San Marcoplein en door allerlei steegjes en op de binnenplaats van het conservatorium in Venetië. Vesper draagt in die scène een rode jurk. En nee, dat is geen toeval. Dat komt echt door de film Don't Look Now, waar rood een hele speciale betekenis heeft. Als je nou ooit een leuke plek zoekt om 's morgens in Venetië een cappuccino te drinken, dan kan ik je het terras bij Campo Iberia aanraden, om de hoek bij de Rialtobrug. Als je daar zit, heb je namelijk direct uitzicht op het gebouw dat in Casino Royale zogenaamd in elkaar stort en langzaam in het kanaal wegzakt. Het is de scène met Vesper en de lift. Nou, je weet wel, als je de film tenminste hebt gezien. Dat werd deels met een computeranimatie gedaan en deels met een levensgroot model. Voor de film werd in de Pinewood Studios bij Londen een gigantische set gebouwd met een pand dat allerlei kanten kon opbewegen. Dat werd in elkaar gezet door een team onder leiding van de geweldige special effects supervisor Chris Corbould. En als je nou wil weten hoe die geweldige scène voor Casino Royale werd gedraaid en voorbereid, dan moet je zeker de mini-documentaire met de titel Death in Venice een keer zien. Die staat onder meer op de Blu-ray van Casino Royale, maar is ook op YouTube te vinden. Tot slot wil ik je in dit hoofdstuk over Venetië aanraden om bij een bezoek aan Venetië de waterbus te nemen naar het eiland Giudecca. Dat deden wij ook. Eerlijk gezegd alleen omdat daar de scène werd gefilmd waarin Bond na alle ellende op zijn jacht zit en M aan de telefoon heeft.
If you do need time.
Why should I need more time? Job's done. The bitch is dead.
James, did you ever ask yourself why you weren't killed that night?
Isn't it obvious? She made a deal to spare your life in exchange for the money. I'm sure she hoped they would let her live.
Nou, die fijnzinnige reactie van Bond werd gefilmd op de kade ter hoogte van het terras aan het water bij Kip's Club. Dat is een restaurant dat hoort bij het erachter gelegen vijfsterrenhotel Belmont Cipriani. Vanaf die plek op de kade heb je een waanzinnig mooi uitzicht op het prachtige azuurblauwe water dat in de verte bij Palazzo Ducale en de beroemde witgrijze basiliek van de stad stroomt. En die Bondboot, nou ja, die moet je er dan maar een beetje bij denken. De officiële première van Casino Royale vond plaats op 14 november 2006 in Londen. En dat gebeurde op hetzelfde moment in Odeon en Empire aan Leicester Square en in aanwezigheid van koningin Elizabeth en prins Philip. De film werd een immens succes. De bioscopen verkochten wereldwijd in totaal voor meer dan $600 miljoen aan bioscoopkaartjes. Casino Royale werd daarmee de meest succesvolle James Bond film, totdat Skyfall daar in 2012 een einde aan maakte. Bij de Oscars zien we James Bond eigenlijk nooit terug, maar bij de British Academy Awards, de BAFTA's, in 2007 was dat wel weer anders. De film werd genomineerd voor 9 BAFTA's, waaronder beste film en beste acteur. Maar het moet een beetje een teleurstelling zijn geweest dat de film alleen won in de categorie geluid. In Nederland ging Casino Royale vanaf 23 november 2006 in de bioscopen draaien. En er kwamen hier, in het land dat toch bekend staat om zijn grote liefde voor de Bondfilms, meer dan 1 miljoen bioscoopbezoekers op af. En dan is er nog één plek waar ik je mee naartoe wil nemen. Ik zou willen zeggen nog één locatie. Maar het zijn er eigenlijk twee. Kijk, voordat Bond en Vesper in die prachtige zeilboot naar Venetië varen, brengen ze tijd door aan het Como-meer in Noord-Italië. Na door Le Chiffre te gras te zijn genomen, wordt Bond wakker in wat een soort luxe hersteloord lijkt te zijn. Het is niets minder dan Villa del Balbionello, de beroemde villa aan het prachtige Italiaanse Como-meer. Hij werd in 1787 gebouwd in opdracht van kardinaal Angelo Maria Durini, op de plek waar eerst een oud Franciscaner klooster stond. Sinds 1988 wordt de villa beheerd door het Italiaanse Monumentenzorgfonds, de FAI. En dat doen ze heel goed, want de tuinen zijn echt een plaatje. En ik snap wel waarom de Bondproducenten voor die locatie zijn gevallen. Toeristen bezoeken de villa vandaag de dag massaal en ik kan ze daar eerlijk gezegd geen ongelijk in geven. Een deel van de bezoekers doet dat trouwens omdat de tuinen naast Casino Royale ook werden gebruikt voor de opname van een andere populaire filmserie, Star Wars. De tuinen en het terras zitten namelijk ook in de film The Attack of the Clones. Het is onder meer de plek waar de geheime bruiloft plaatsvindt tussen Anakin en Padmé. De tips als je zelf naar de villa wilt, reserveer je kaarten ruim van tevoren. En besef dat er in de buurt van de villa geen geschikte plek is om je auto te parkeren. Eigenlijk zijn de veerboten de beste manier om er te komen. Althans, dat is mijn ervaring. En weet ook dat het vanaf de straat zeker nog een kwartier wandelen is door het park om bij de poort van de villa te komen. En dan is er nog die andere filmlocatie daar in de buurt. Het einde van Casino Royale speelt zich namelijk ook af aan de oever van het prachtige Como-meer. En de mensen die nu echt geen spoiler willen, raad ik aan even verder te spoelen. Bond komt de man op het spoor die een hele belangrijke rol speelt in het avontuur dat nog gaat komen in de volgende films. En deze Mr. White, gespeeld door de Deense acteur Jesper Christensen, wordt op de stoep van zijn fantastische villa te grazen genomen door 007. De scène werd gedraaid in de tuin van Villa de Geta, een half uur ten noorden van die andere prachtige villa die ik net benoemde. In het voorjaar van 2024 legde ik al contact met de Engelsman die het beheer deed van die villa. Hij was namelijk te huur en dus probeerde ik met hem tot een zekere bezoekafspraak te komen. Het kwam er destijds niet van, maar deze Barry was echt heel behulpzaam. Ook al kreeg hij heel veel verzoeken vanwege de filmlocatie. Toen ik enkele maanden geleden weer bij hem aanklopte dat de reis nu wel aanstaande was, moest hij me helaas teleurstellen. De villa was inmiddels verkocht en hij kon me niet meer helpen. Ik baalde, want ik wilde de villa, maar vooral de tuin, wel echt heel graag zien. En zo ontstond het plan om er op zijn minst wel langs te rijden en even te stoppen bij ons bezoek aan het Como-meer dit jaar. Een bootje huren en er op het Como-meer langs varen was niet wat ik zocht. En zo kwam het dat we eind juni alsnog bij het grote houten hek van de werkelijk prachtige villa aan het Como-meer stonden. Daar aan de andere kant van de villa, aan de kant van het meer, daar moest de scène van Casino Royale zijn gefilmd. Op dat moment kwam er een auto aanrijden. Een vrij dure Mercedes met een Duitse nummerplaat. Er stapte een werkelijk imposant grote man uit en aan de passagierskant een vrouw. Ze liepen samen naar de tuindeur aan de zijkant van de villa. Ik zag mijn kans, liep naar ze toe en stelde me netjes voor. Ik vroeg of hij de eigenaar was, wat hij beaamde, en legde uit waarom ik er was. En vroeg toen of er wellicht een kansje was dat ik even mocht kijken. De man keek me hard aan. En zijn no kwam nog veel harder aan. Zonder een extra woord te zeggen, stapte zij de tuin in en gooide hij de deur dicht in mijn gezicht. Ik vertelde het verhaal even later aan een sympathiek Engels stel dat we in ons B&B hadden leren kennen, waarop die man tegen mij zei, well, you can't have it all. Dat is zeker het geval. Maar toen ik thuis kwam en de gebeurtenis nog een keer voor mezelf afspeelde, dacht ik, misschien had ik me toch gewoon op een andere manier moeten introduceren.
The name's Bond. James Bond.
En dat was hem weer. Je luisterde naar een aflevering van Fantastische Filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huisdens. Alle informatie uit deze aflevering staat zoals gebruikelijk weer bij de show notes op de website fantastischefilmlocaties.nl. Daar heeft Casino Royale ook zijn eigen pagina, zoals alle afleveringen. En op die pagina vind je ook de link naar het speciale mini-magazine dat ik voor deze aflevering heb gemaakt. Wil je voortaan niks missen? Abonneer je dan vooral op deze podcast en doe mij een plezier en laat vooral ook een recensie achter bij Apple Podcasts of bij Spotify, want dan kunnen ook anderen deze serie beter vinden. Zo, dat was hem voor nu. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren en ik zeg tot de volgende keer.